Wij gaan het vanavond hebben over Parashat Beshalach. En deze parasha is zoals altijd vernoemd naar de beginwoorden van ons schriftgedeelte. Dat is in Exodus 13 vers 17. En daar lees je toen Farao het volk had laten gaan. In het Hebreeuws begint dat zo, Vayehi Beshalach. Vayehi, dat is en het was, of het en het geschiedde, Beshalach, in het zenden. Dat betekent dan in dit geval in het laten gaan. Het gebeurde toen Farao het volk had laten gaan enzovoort. Nou ja, zo heet deze parasha dus naar dat eerste belangrijke woord, Beshalach. Het is ook een heel belangrijk schriftgedeelte. De tocht van Israël naar de Rietzee. En dan de wolk- en vuurkolom die voor het eerst beschreven worden. De doortocht door de Rietzee. Het lied van Mozes. Mara en Elim passeren we. En dan het verhaal over de kwartels en het manna. Het water dat uit de rots komt. En de overwinning op Amalek. Dat is een heel gedeelte. Van hoofdstuk 13 vers 17 tot 17 aan het slot. Israël heeft Egypte verlaten en is op weg naar, waarheen? Naar het beloofde land, zou u zeggen. Maar we lezen in vers 17 dat God hen niet leidde langs de kortste weg. De kortste weg voert langs het land van de Filistijnen. En dan ben je er in een paar weken, of dat nou met zo honderdduizenden mensen ook het geval is, maar in ieder geval niet 40 jaar, in ieder geval ook niet 1 jaar. Maar de Heere God laat hen op een andere weg gaan. Dat is natuurlijk ook een toets. Of ze hem zullen gehoorzamen. Hij heeft nog heel wat voor hen in petto. Die hele geschiedenis bij de Rode Zee. Maar ook, er staat hier zo merkwaardig, anders zal het volk berouwen bij het zien van oorlog. Dat zou wel eens oorlog kunnen zijn die dan van de kant van de Filistijnen tegen hen gevoerd zou worden. En dan zouden ze wel eens spijt kunnen krijgen en terug willen. In vers 18 staat dat het volk in slagorde gaat. Het trekt uit als een leger. Ze zijn ten strijde toegerust, kun je vertalen, of goed bewapend. En Rabbi Ibn Ezra zegt, ze zijn dus uitgetrokken als een goed toegerust leger in triomf. Dit is niet een zootje slaven dat op de vlucht is voor zijn meesters. Vers 19 vertelt ons dat ze ook het gebeente van Jozef bij zich hebben. In Genesis 50 had Jozef hen bezworen zijn gebeente mee te nemen en dat uiteindelijk te begraven in het beloofde land. Zoals dat ook in Jozua 24 daadwerkelijk gebeurt. En zelfs Hebreeën 11 vertelt ons dat ze in geloof dat met zich mee hadden gevoerd, dat gebeente. Het is merkwaardig trouwens dat Jacob onmiddellijk begraven werd. Het was immers niet zo'n grote tocht, zei ik al. Hij is onmiddellijk begraven in het beloofde land, terwijl Jozefs gebeente 40 jaar werd meegesleept. En Rashi geeft daarvoor een simpele verklaring. Toen het om de begrafenis van Jacob ging, was Jozef onderkoning. En hij had dus de macht om te gebieden dat het op die manier zou gebeuren. Maar de broers hadden die autoriteit niet. Zij moesten daarom dat gebeente 40 jaar met zich meeslepen. In vers 20 komen ze aan de rand van de woestijn. Dat zal hier zoveel betekenen als ze staan hier aan de oever van wat tegenwoordig heet de Rietzee. Rode Zee is in elk geval fout. En schelf is een oud woord voor riet. Dus ja, dus voor de, en zo staat het ook in het Hebreeuws, soef. Het is dus heel voor de hand liggend om het zo te vertalen. Ze komen in de woestijn Etam of in het gebied Etam. En Ibn Ezra zegt dat is hetzelfde als Soer dat we in Exodus 15 vinden, waar we Israël op dat moment aantreffen. We horen hier voor het eerst van de wolkkolom en de vuurkolom. Die wolk speelt een heel belangrijke rol in de hele geschiedenis van Israël. Denk maar aan de wolk die later in Exodus 40 neerdaalt op de tabernakel. En later in Koningen en Kronieken lezen hoe die wolk neerdaalt op de tempel. En daarmee eigenlijk het huis van God vervuld met zijn tegenwoordigheid. De rabbijnen hebben daarvoor een woord ingevoerd dat heel veel mensen wel kennen, maar dat in het Oude Testament helemaal niet te vinden is. Het woord Shechina. Dat komt van het werkwoord Shagan, dat betekent gewoon wonen. Het Hebreeuwse woord voor tabernakel is ook Mishkan. Dat betekent ook letterlijk woning, komt van hetzelfde werkwoord. En meestal geeft men het weer als de heilige presentie of de heilige aanwezigheid, de heilige tegenwoordigheid van God. En geestelijk gesproken moet je eigenlijk zeggen, waar we het Oude Testament lezen van de Shechina, dat heet dan de wolk of de wolkolom of kortweg de wolk, dan is dat eigenlijk een teken van de Heilige Geest. Dat voert veel te ver nu, maar er zijn heel veel parallellen tussen wat de Shechina is in het Oude Testament en wat de Heilige Geest is in het Nieuwe Testament. En denk erom, God zelf trok voor hen uit in die wolk- en vuurkolom. Als een anticipatie op wat ik daar straks al zei, de wolk- en vuurkolom, dat is het zichtbare teken van Gods eigen aanwezigheid. De Shechina, zijn eigen presentie. Rashbam zegt, wat je hier ziet is eigenlijk een verschijning van de engel des Heren. En die komt inderdaad in hoofdstuk 14 vers 19 daadwerkelijk voor. Daar wordt één keer zo genoemd. Dus wolkolom, vuurkolom, de Heren zelf, de engel des Heren, dat zijn allemaal uitdrukkingen die verwijzen naar dezelfde geestelijke realiteit. Het volk onder Gods eigen leiding gaat op de zee af en daar straks doorheen. Die wolk speelt inderdaad een grote rol bij de doortocht. Hij komt verschillende keren in hoofdstuk 14 voor. Hij is aan de voorkant, aan de achterkant een wolkkolom. Dus een en al duisternis, waardoor de Egyptenaren in de nacht het volk niet konden zien. En aan de andere kant is hij een vuurkolom, waardoor hij licht verspreidt, waardoor het volk voort kan gaan. Later natuurlijk bij de eerste tent der samenkomst, na de zonde met het gouden kalf in Exodus 33. Soms kortweg de wolk genoemd, dan komen we dat straks in hoofdstuk 16 tegen. En dan vooral natuurlijk in hoofdstuk 40. Als de hele tabernakel kant en klaar is, dan daalt die wolk neer. Die wolk is niet de heerlijkheid van God, maar is het fysieke teken van de heerlijkheid van God die komt wonen in de tabernakel. En we kunnen zelfs precies aangeven waar. Leviticus 16 vers 2 zegt dat God woont op het verzoendeksel. En bijvoorbeeld Psalm 80 vers 2, maar ook veel andere plaatsen, die zeggen hij woont tussen de gerubs. Dat zijn die twee gouden engelgestalten op het verzoendeksel. Dus in Israël is dat het meest heilige plekje. Daar op het verzoendeksel tussen die twee gerubs op de Ark des Verbonds. Maar dat is natuurlijk allemaal van later zorg. Satan heeft een plan. En dit is een heel belangrijk punt. Voor ons gevoel had de geschiedenis best zo kunnen verlopen dat ze nu aan hun woestijnreis begonnen en dat ze nu kalmpjes op weg gingen naar de Sinaï. Maar dan zou dat wat de Bijbel verlossing noemt toch te weinig uit de verf zijn gekomen. Als je wil weten wat echte verlossing is, dan zul je ook ten volle de kracht van de vijand moeten ervaren. Het gaat niet aan dat Farao simpelweg zegt, nou ja, oké, laat ze dan maar gaan en dat is het dan en daar gaan ze. Nee, het is deel van Gods plan zonder iets af te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van de Farao. Het is deel van Gods plan dat hij nog eenmaal met alle geweld, want we hebben voor die tijd nog helemaal niet over zijn legers gehoord, maar nu met zijn legers op Israël afstormt en Israël doodsangst aanjaagt. Ze hebben Pesach gevierd en ik heb u gezegd, Pesach is de basis van alles. Maar ja, dat kun je met je verstand wel weten, maar zo voelt het niet als de vijand met zijn legers achter je aankomt om je opnieuw gevangen te nemen. Het is soms beter en makkelijker om die rustige slavernij, nou ja, rustig, maar ik bedoel daarmee gewoon het besef dat je slaaf van de farao bent, dat is dan je dagelijks leven, dat moet je dan maar accepteren. Dat is beter te verdragen dan wanneer hij met zo'n donderend geweld op je afkomt om je opnieuw gevangen te nemen met alle gevolgen van dien. Geestelijk gesproken, maar dat zal ik straks nader uitwerken, anders lijkt het nu dat ik dat ineens zo met de haren bijsleep. Maar geestelijk gesproken is dat de toestand die Paulus beschrijft in Romeinen 7. Dan heb je als het ware een volk dat Pesach gevierd heeft. Dat wil zeggen, ze zijn zich bewust van de verlossing, nee, niet van de verlossing, van de vergeving van hun zonden. Ze weten dat ze het eigendom van de Heere God zijn. Dat ze wedergeboren zijn, dat ze nieuw leven hebben, noem maar op. Maar wat ze niet hebben meegemaakt, dat is de doortocht door de Schelfzee. Ze weten niet wat verlossing is. En denk erom, dat zijn veel christenen. Vraag maar eens wat Romeinen 8 vers 2 betekent. Vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Ik vrees dat de meeste christenen daar geen zinnig antwoord op kunnen geven wat dat is. Wij zijn door de geest van God vrijgemaakt, bevrijd van de wet van de zonde. En Romeinen 7 geeft die toestand weer. Wel vergeving van zonde, maar geen kracht. En als de vijand op je afkomt, dan verlies je het elke keer en je schreeuwt het uit. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Eigenlijk is het zo mooi in Exodus 14 vers 3 beschreven. Er staat hier, ze zijn in het land verdwaald. De Oude Statenvertaling zegt, ze zijn verward in het land. De farao zegt, we kunnen ze nog te pakken nemen. Israël had wel geschuild achter het bloed, maar ze waren nog niet vrij. De waarheid van de verlossing was hun nog niet bekend. Israël is ook niet bevrijd, zolang farao niet verslagen is. De bevrijding van Israël, met andere woorden, gebeurt niet doordat farao tenslotte zegt, nou ja, oké, gaan jullie dan maar je gang. Nee, de bevrijding bestaat daarin dat God farao definitief verslaat. Met zijn legermachten. En dat is wat hier gebeurt. En de Heere God heeft het allemaal in de hand. Als je kijkt naar hoofdstuk 14, de eerste vier verzen, dan zie je, dat is eigenlijk heel geruststellend, dat God precies vertelt wat hij gaat doen. Hij zegt niet, als farao nou dit doet, dan gaan we dat doen. En als hij dat doet, dan gaan we dit doen. Hij weet precies wat farao gaat doen. En hij heeft zijn antwoord daarop al klaar. Dit is weer zo'n moeilijk punt als het gaat om de verhouding tussen Gods plannen en onze verantwoordelijkheid. Je zou weer kunnen zeggen, farao heeft niks in te brengen. Hij is helemaal een willoos werktuig in Gods hand. Maar dan herhalen we weer dat hij vele malen zelf de kans heeft gehad. En vele malen zelf zijn hart heeft verhard, voordat de Heere God zijn hart verhardde. En dat gebeurt hier weer. Hij krijgt spijt en dat is precies wat de Heere God wil. Want alleen zo kan farao ook definitief verslagen worden. Hij wil per se achter Israël aan door de verharding van het hart van hem en ook van zijn volk. Zegt vers 17, zie ik zal het hart van de Egyptenaren verharden. Dan staat hij zo mooi in vers 8b. De Israëlieten waren door een opgeheven hand geleid. Je kunt het op twee manieren vertalen trouwens. Je kunt ook vertalen, ze waren met opgeheven hand uitgegaan. Dan is het hun eigen triomf. Met opgeheven hand. Sommigen zeggen dat dat ook de verklaring is. Anderen zeggen, nee, dit gaat hier over Gods hand. Gods eigen verheven hand. Later in vers 31 lezen we ook dat ze door die machtige hand van de Heere verlost zijn. En dat komt nog een keer voor in hoofdstuk 15 vers 12. U strekte uw rechterhand uit. Ik denk ook wel dat dat de bedoeling zal zijn. God heeft, om zo te zeggen, de hele zaak in de hand. Hij heeft farao in de hand. Het is als een machtig schaakbord waarop hij de stukken zet en ze volbrengen precies wat hij wil. Farao is een deel van Gods plan. Maar dat plan van God is niet alleen maar om farao te verslaan. Alles wat God met zijn volk doet, maar dan ook alles, dient er mede toe dat zij hun eigen hart leren kennen. Straks komt die tekst wel terug in Deuteronomium 8. Dat de Heere God zegt, ik heb jullie 40 jaren verzocht om te weten wat er in jullie hart is. Nou weet de Heere God het al lang. De feitelijke bedoeling is dat jullie zouden weten wat er in je hart is. En hier komt dat openbaar. Aan de ene kant bidden ze tot de Heere God. Het is een eigenaardige vorm van bidden. En tegelijkertijd mopperen ze. Nou ja, zo zijn mensen, zo zijn wij ook wel eens een keer. Ze mopperen tegen Mozes. Waren liever levende slaven in Egypte dan dat we nu moeten sterven in de woestijn. Ze roepen tot de Heere God en ze mopperen tegen Mozes. Dat is de eerste keer van heel wat keren dat we in de Bijbel lezen dat ze mopperen tijdens de woestijnreis. En dan toch daarnaast, Hebreeën 11 vers 29, door het geloof. Zijn ze uit Egypte getrokken en zijn ze door de Rode Zee getrokken. Je zou zeggen, hoe past dat bij elkaar? Ja, als je je eigen hart een beetje kent, dan snap je dat. Zoveel ongeloof, net als de vader in Marcus 10, die tegen de Heer Jezus zegt, Marcus 9, die tegen de Heer Jezus zegt, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Het is die wonderlijke vermenging van geloof en ongeloof. Ze weten dat het van de Heere God moet komen, anders zouden ze niet tot hem roepen hier. En tegelijkertijd mopperen ze omdat de dingen zo anders gaan dan ze eigenlijk zelf zouden willen. En dan komt vers 13. En dat is heel belangrijk. Daar zegt Mozes zegt tegen hen, wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de Heere, dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Het heil, dat is het Hebreeuwse woord Yeshua, terwijl wij Christus kennen onder de naam Yeshua. Dat scheelt alleen maar één klinker. Het is ook van hetzelfde grondwoord afgeleid, heil. Eigenlijk zou je letterlijker moeten vertalen verlossing. Niet zaligheid zoals de Oude Statenvertaling heeft. Maar heil is verlossing, is redding. Zoals de naam Jezus, Yeshua, verlosser, redder, heiland betekent. Heil, heiland. Dat is een heel nieuw begrip. Heilshistorisch, dat wil zeggen vanaf het begin van de Bijbel zijn we dat nog niet tegengekomen. Een verlost volk. Dat is namelijk waar het hier om gaat. Er was nog nooit een verlost volk. Daar waren individuele gelovigen van wie we heel veel kunnen leren. Maar wat je niet van ze kan leren is wat het is om deel uit te maken van een volk Gods. Want dat bestond niet. Dat bestaat nu. Dat volk Gods wordt geboren in Pesach en in de doortocht door de Rode Zee. En dat volk Gods moet leren dat het van het heil van de Heere God afhankelijk is. Dat hij alleen de verlossing tot stand kan brengen. In vers 14 staat daarom, dat is ook net zo belangrijk, 13, 14, moet u goed onthouden. Vers 14, de Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Dit is een strijd die hij alleen voert. Er zijn ook strijden die wij moeten voeren, die komen we straks tegen bij Amalek. Dan zijn wij erin betrokken. Sommige mensen denken, dat komt straks wel aan de orde, dat Christus de strijd heeft gevoerd en daarmee is alles uit, alles is volbracht, alles is voor elkaar. Nee hoor, als je eenmaal door de Rode Zee heen bent, dan begint het voor ons pas. Hij heeft de strijd gevoerd en daardoor is er een verlost volk. En nu zal dat verloste volk de strijd moeten leren kennen. Deze strijd voert de Heere God alleen. Het enige wat wij hoeven te doen is geloof hebben en ons in geloof aan hem toevertrouwen. Laten we de dingen nog eens op een rijtje zetten. Want dit is zo belangrijk, heilshistorisch, om Pesach te vergelijken met die doortocht door de Rietzee. Beide hebben met onze verlossing te maken. Beide zijn ook niet van elkaar los te maken. Ze horen bij elkaar. Wat leer ik in de paasnacht? Dat ik net zo slecht ben als de kinderen van de Egyptenaren. En dat er voor mij alleen maar redding is en vergeving is door het bloed van het lam. In Pesach, in de paasnacht, kijk ik in de spiegel van mijn eigen ziel. En God zegt, al hoor je tot het uitverkoren volk, al heb je een christelijke opvoeding gehad, Nieuw Testamentisch gezegd, je bent van nature geen haar beter dan de kinderen van de Egyptenaren. En het feit dat jullie gered worden en die van de Egyptenaren niet, is alleen maar vanwege het bloed. Daar leer ik wat zondigheid is. Wat het oordeel van God over de zonde betekent, maar een oordeel dat op een ander is neergelegd, op het lam. Waardoor er voor ons vergeving is. Bij de Rietzee gaat het niet om mijn zondigheid, gaat het om mijn vijanden. Ik ben niet alleen zondig, ik ben ook in de macht van grote vijanden. Satan en zijn machten, zijn demonen. Ik heb niet alleen vergeving nodig, ik heb vrijheid nodig. Bevrijding. De mens in Romeinen 7, herhaal ik nog eens, heeft wel vergeving, maar geen bevrijding. Des te droeviger dat zoveel christenen denken dat Romeinen 7 de normale toestand van een christen beschrijft. Dat is net zo mal als te denken dat tussen Pesach en de Rode Zee dat dat de normale toestand is van Gods volk. In Pesach heeft God met ons te maken. Jullie moeten de les leren dat je alleen maar voor mij kan bestaan als je schuilt achter het bloed van het lam. Maar bij de Rietzee heeft God met mijn vijanden te doen. En hij is degene die mijn vijanden tot een einde brengt. Afrekent met ze. In Pesach gaat het om de toren van God. De verderfengel gaat ook rond in Goshen. En overal waar niet het bloed is, daar slaat de toren van God toe. De Rietzee, daar richt die toren zich niet tegen ons, maar tegen de vijand. Om hem in alle macht en al zijn macht te verdelgen. De opstanding van Yeshua speelt hierbij de essentiële rol. Door de opstanding weet ik dat Gods toren eens en voor altijd gestild is. God heeft zijn werk aangenomen. Er is volkomen vergeving. Het oordeel van God is afgewenteld voor allen die schuilen achter het bloed. Maar door diezelfde opstanding weet ik ook dat de vijand verslagen is. Hij heeft door zijn dood hem teniet gedaan die de macht over de dood heeft. Dat is de duivel. Hij heeft ook op het kruis de vijand verslagen en die macht van de vijand gebroken. Je zou kunnen zeggen, Pesach, dat is meer wat je vindt in Romeinen 1 tot 5. Maar Romeinen 6 tot 8, ik kom daar straks nog wel op terug, daar gaat het vooral om de les die we leren bij de Rietzee. Dat komt straks nog wel een beetje duidelijker eruit. Nu is dan het grote moment. God zegt ga. Dat is wel heel kort samengevat hier. Maar daar komt het op neer. Ga recht vooruit. Ook al denk je dat het onmogelijk is. Ook al zie je daar dat die grote watervlakte voor je. De staf is hier weer bij heel belangrijk. Let wel. Vooral diegenen onder ons die echt zijn opgevoed met de gedachte van de soevereiniteit van God, waarbij de mens alleen maar een stok en een blok is, die moeten altijd met zulke dingen heel goed opletten. Er staat niet in de Bijbel, God geneest en wij kunnen alleen maar bidden. Nee, God stuurt ons erop uit en zegt genees de zieken. Zo is hier ook. Mozes moet de wateren van de Schelfzee klieven. Zo staat het hier uitdrukkelijk. Hef uw staf op, strek uw hand uit en splijt de zee doormidden. Dat moet jij doen. Ja, maar hij doet dat toch in Gods kracht? Jazeker. Maar dat verandert niets aan het feit dat hij het moet doen. Al zeg ik daar meteen bij dat Mozes hier een type van Yeshua is. Dat zal direct nog wel nader aan de orde komen. Nog eenmaal horen we over de verharding van de Egyptenaren. En het dient alles tot Gods verheerlijking. Want juist daardoor zullen zij volkomen vernietigd worden en Israël volkomen uitgered. In vers 18, Mozes is een type van Yeshua, maar we horen hier ook over de engel des Heren. We noemden dat al even, in vers 19 vind je dat. Of de engel van God. Eigenlijk is dat in de Tenach altijd een aanduiding voor Yeshua. Engel betekent niets anders dan bode of representant. Hij is het woord dat bij God was en dat God was. Er is er één die God volmaakt kan representeren en wel doordat hij zelf God is. Daarom zie je in heel veel passages waarover de engel des Heren wordt gesproken. Dat zagen we al bij Hagar en we zagen het in Exodus 3 bij de verschijning in de brandende braambos. Dat de engel des Heren en de Heren zelf door elkaar gebruikt kunnen worden. En hij die God volmaakt vertegenwoordigt, kan dat omdat hij zelf God is. Dus we zien hier de rol van de engel des Heren. We zien hier ook de rol van de wolkolom. Die verwijst naar de Heilige Geest. Je zou, als je dat helemaal zo kunt zeggen, maar in elk geval, in het Nieuw Testament is licht, alle personen van de Godheid zijn hierbij betrokken. Bij deze verlossing van Israël. In vers 21 zie je dat God daarvoor middelen gebruikt. Hij stuurt een oostenwind. In het boek Jona zie je dat constant. God beschikt over een storm, hij beschikt over een vis, hij beschikt over een boom en hij beschikt over een, een worm. Later zullen we trouwens ook zien dat in Handelingen, dat in Exodus 15 gezegd wordt dat Gods adem het doet. En dat komen we straks nog op terug. Want dat geeft een heel interessant probleem. Wie doet het nou eigenlijk? Is het nou Gods adem of is het nou de oostenwind die dat doet? Nou, daar wachten we nog even mee. God gebruikt de middelen, tegelijkertijd doet hij het zelf. Nogmaals, in vers 24, God zelf is in de wolkolom aanwezig. God is nog nooit zo dicht bij zijn volk geweest als in deze fysieke manifestatie van zijn heerlijkheid. Die wolk- en vuurkolom. En nogmaals, in vers 25, daar zijn het de Egyptenaren zelf. Dat is bijzonder als de ongelovigen zelfs dit moeten erkennen, al brengt hen dat totaal niet tot bekering. Maar ze moeten erkennen, laten wij voor Israël vluchten, want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaren. Zij erkennen wat we straks in vers 14 gezien hebben. De strijd is een strijd die door de Heere God gevoerd wordt en wij moeten daarbij alleen maar passief toekijken. Dit is een strijd die hij alleen voert. Nu weten we in 1 Korinthe 10 dat de doortocht door de Rietzee vergeleken wordt met de doop. Of de doop wordt vergeleken met de doortocht door de Schelfzee, beter gezegd. De doop wordt ook vergeleken met de zondvloed in 1 Petrus 3. En vergeleken met de doortocht door de Rietzee in 1 Korinthe 10. In Romeinen 6 vind je ook wel een zinspeling erop, maar dat komt straks nog wel nader. Wat is de overeenkomst? Wat heeft de doop nou te maken met de zondvloed en met die doortocht door de Rietzee? In alle drie gevallen gaat het om een waterervaring. Ik weet niet hoe je dat anders moet zeggen. Het is een doortocht door water. Met een paar druppeltjes is dat een beetje lastig uitbeelden. Maar je gaat echt door het water heen. En dat betekent, je wordt door het water heen verlost van die oude wereld, zoals bij Noach. Die op een, als het ware, een nieuwe, gereinigde aarde terecht kwam. En hier bij de doortocht, je wordt verlost uit Egypte en je komt terecht in de woestijn. Je wordt op een nieuw terrein van zegen gebracht. Maar de doop brengt je niet in het beloofde land. Dat denken sommigen wel. Die komen uit het doopwater en die denken, nu is het paradijs aangebroken. Die hebben nog niet gehoord van Mara en Elim en Amalek en al die dingen meer. Dus daarom is het beter om ze de kleine lettertjes voor de doop maar te laten lezen. En als ze dan uit het water opreizen, dan zeg je tegen ze welkom in de strijd. Welkom niet in het beloofde land, niet in het paradijs. Welkom in de woestijn met schorpioenen en distels en doorns en weet ik het allemaal voor nare dingen. Dat is de realiteit. Zoals ook Noach met zijn neus op de realiteit gebracht werd en al in de kortst mogelijke tijd met zichzelf in botsing kwam toen hij een wijngaard aanlegde. Mooi staat het ook in 1 Korinthe 10 vers 2. Israël werd gedoopt tot Mozes. Dat betekent voor ons geestelijk tot de ware Mozes, tot Yeshua. Je wordt tot hem gedoopt. Je wordt daardoor bij hem gevoegd. En in de wolk en in de zee. Als je de vloer van de zee en de twee wanden en daarboven de wolk bekijkt, dan heb je zo'n tunnel. Kun je dat voorstellen? De wolk van boven, links en rechts water en onder je de droge. Zo'n tunnel. Ze gingen als het ware door die tunnel heen. En dan zegt de Heere God, maar toen ze er helemaal doorheen waren, fantastisch. Ze kregen ook nog geestelijk spijs en drank, daar gaan we het straks over horen. Maar in de meeste van hen had God geen welgevallen. Het was maar zo makkelijk dat je kon zeggen dat alle gedoopte mensen in de hemel kwamen. Maar helaas, er is nog een lange woestijnreis af te leggen en daar kan nog van alles gebeuren. Nog één waterervaring, dat is Jona, ik had het net al even over hem. Hij stortte in de zee. En God beschikt over een grote vis. En daar zit hij in die vis. Ik heb er ooit in mijn jeugd een preek over gehoord. Er zijn van die preken, die vergeet je nooit weer. En je hoort Jona daar zeggen, ik zal dit en ik zal zus. En als ik er weer uit ben, dan zal ik zo. Maar hij blijft ertussen mooi zitten. Hij belooft God als het ware van alles en nog wat. Het lijkt wel alsof hij een deal met God wil sluiten, maar nee. Totdat hij deze woorden uitspreekt. Die we ook gevonden hebben hier in Exodus 14. Het heil is van de Heere. En hup, de vis spuugt hem uit op het droog. Het kostte even moeite om het over de lippen te krijgen. Het heil is uitsluitend van hem. En al jouw mooie beloftes, Jona, doen daar niets aan af. En zo is het hier ook. Het heil is des Heeren. Nou, als je naar de resultaten kijkt, fantastisch. Zelfs de Egyptenaren, hebben we gezien, moeten erkennen dat God hier bezig is. Maar dat is niet genoeg om het oordeel dat over hen kwam te verhinderen. Want met bekering had het helemaal niks te maken. Let op de voortdurende rol van Mozes. Alles wat God onderneemt, doet hij via Mozes. Mozes moet de staf hanteren. Zowel bij het wijken van de wateren als het weer laten terugvloeien van de wateren. En Mozes is hier natuurlijk een type van Yeshua. Bij vers 30 wijs ik op een woord van Rabbi Jacob ben Obadjas Forno. Nu pas is Israël van hun slavengevoel verlost. Toen ze al die dode Egyptenaren op de oever zagen liggen. Als deze ervaring niet was gebeurd, als ze rustig uit Egypte waren weggetrokken, met toestemming van de farao, hadden ze altijd angst kunnen hebben. Als die farao ons nog eens te pakken krijgt. Dan hadden ze in een soort permanent Romeinen 7 geleefd. Maar nu zagen ze al die farao's dood liggen. Dat is een heel effectieve manier om van je vijanden af te komen. Als ze allemaal dood aan je voeten liggen, dan weet je, nou zijn we echt vrij. Nu zijn we echt vrij, want onze vijanden zijn volledig uitgeschakeld. En dan staat er zo mooi in vers 31. Ze vreesden de Heere. Ze geloofden in de Heere, in zijn machtige hand. En ze geloofden in Mozes. Nou, normaal zeggen we natuurlijk, je moet niet geloven in een mens. Maar Mozes is die type van Yeshua. Zij geloofden in God en in het instrument dat God gebruikte. Die hier als dienaar van God wordt aangeduid. Ze vreesden de Heere en ze geloofden in hem. Ze zagen het oordeel van God over hun vijanden en ze zagen hun eigen redding. Ze zagen het en als je goed kunt zien, leer je ook goed om te zingen. En dat is weer een nieuwe ervaring. We hebben allemaal wezenlijke dingen gevonden in het boek Genesis, maar er zijn een paar wezenlijke dingen die komen we nu pas tegen. Dat is verlossing. Dat is ook de eerste zang. Tot nu toe hebben we maar één horen zingen. Dat was Lamech met die twee vrouwen van hem in Genesis 4. Dat is niet het soort liederen dat we willen horen. Maar dit is de eerste Bijbelse lofzang. En waarom? Waarom zingt Abraham niet? En Isaac en Jacob, beschikten ze niet over de juiste bundels? Ze leefden toch in de landen van Israël op de heuvels. Dus heel song zou je kunnen zeggen, daar waren ze toch genoeg mee vertrouwd? Nee. Om te zingen, zingen kun je ook in je eentje natuurlijk. Maar zingen, Bijbels gesproken, veronderstelt een verlost volk. Bij het paasfeest worden tegenwoordig heel wat liedjes gezongen bij Pesach. Maar niet toen. Toen hadden ze veel te veel haast. Zingen deden ze pas toen ze door de Schelfzee waren heen gegaan. En toen ze Gods heerlijkheid hadden gezien in de verlossing, in de uitredding en in de vernietiging van de vijand. Zingen doe je ook niet zomaar. Je zingt niet zomaar passief met anderen mee. Zingen doe je vanuit een heel persoonlijke relatie met de Heere God. En dat zie je heel treffend in dit lied door die ik-vorm. Ik zal de Heere prijzen. De Heere is mijn kracht en hij is mijn lied. Heel persoonlijk. En toch gaat het niet zoals bij heel veel mensen die het altijd over hun bekering hebben, waarbij ze dan op een of andere manier toch in het centrum van het verhaal staan. Nee, dit lied gaat helemaal over de Heere God. Over wat hij gedaan heeft. Over zijn heerlijkheid. Over zijn grootheid. En zijn nabijheid. Rashi schrijft een prachtig woord hierbij. Want weet u nog, de Shechina heeft zich hier geopenbaard. Hè? Nog nooit was God zo dicht bij het volk. En dat op zo'n zichtbare wijze. Rashi zegt, een dienstmeid bij de Schelfzee had een levendiger besef van God dan zelfs de latere profeten hadden. Nou, die konden er toch wat van. Die hebben visioenen gezien en geweldige openbaring. Kijk maar naar die grote profeten, Jesaja, Jeremia, Ezekiel. Wat hebben die niet van God waargenomen? En Rashi zegt, en toch kun je zeggen dat God nog nooit zo dicht bij zijn volk was als hier bij de Schelfzee. En dat hebben niet alleen de leiders ervaren, maar zelfs de simpelste ziel in Israël heeft hier die bijzondere ervaring mogen meemaken. Even dit in vers 2, 2b. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. In de Joodse traditie is bij die ruiter heel vaak gedacht aan de engelvorst van Egypte. U herinnert zich nog Exodus 12, vers 12. De Heer heeft een strijd tegen de goden van Egypte. En die goden zijn reële geestelijke machten, demonische machten, trawanten van Satan. In Jesaja 51 worden die machten als een draak aangeduid, een monster. En er zijn ook andere plaatsen in Ezechiël, in het oordeel over Egypte, daar kom je ook dat monster tegen. Soms worden het als goden aangeduid, maar in elk geval, het is de vorst van Egypte. Net zoals je in Daniël 10 leest over de vorst van Perzië, de vorst van Griekenland, weet u wel. Dat is die onzichtbare geestelijke engelvorst, zoals we hem aanduiden. En Israël ziet hier in de geest niet alleen maar farao ten val komen. Er was een diep besef dat farao alleen maar een aards instrument is van de feitelijke geestelijke macht. En dat is eigenlijk de geestelijke macht die door Israël wordt aangeduid, die door Egypte zelf wordt aangeduid met allerlei namen, de namen van hun goden en godinnen. En die worden helemaal samengevat in die ene draak, die ene macht, die als gezien wordt als een ruiter op het paard. In vers 2 zie je ook, Israël is niet alleen maar blij omdat de vijand weg is. Dat is negatief. Ha, de vijand is weg, nu zijn we klaar. Nu kunnen we echt voorwaarts. Nee, ze hebben iets anders ervaren. Gods kracht hebben ze ervaren. Pesach is niet het goede moment om Gods kracht te ervaren. Wel Gods vergeving. God die zelf voorziet in een lam. Dat is de liefde van God. Maar bij de Rietzee zie je de kracht van God. De Heere is mijn kracht en lied. Hij is mij tot heil geweest. Dat paard is een ruiter, zie ik nou trouwens in vers 1. Hier in vers 2, daar gaat het om Gods kracht. De kracht van God die het hele essentie uitmaakt van Romeinen 8. Waar het in bijna elk vers gaat over de Heilige Geest. Het grote probleem van Romeinen 7 is dat het daar gaat over een mens die wel geloof heeft, die nieuw leven heeft en die graag het goede wil doen. Hij verraadt dat hij een nieuwe natuur van God ontvangen heeft, maar hij heeft geen kracht. En als je vrijgemaakt bent door de Heilige Geest in Romeinen 8 vers 2 is ook de kracht. Dan weet je, God is voor ons, wie zal tegen ons zijn? Vers 31 tot 39. Christus staat aan onze zijde, God staat aan onze zijde. Geen macht kan ons scheiden van de liefde van God. Er wordt hier ook gesproken over de God van mijn vader. Israël staat altijd, dat raken wij wel eens kwijt, in de lijn van het voorgeslacht. Wij zijn niet de eerste generatie waarmee God begonnen is. In vers 3 lezen we dat God zijn heerlijkheid openbaart in zijn naam. Dat is een gedachte die we al vaak zijn tegengekomen. Denk maar aan hoofdstuk 3, waar God ontvouwt wat zijn naam is, maar ook wat die naam betekent voor Israël. In zijn naam is zijn heerlijkheid gelegen. Het is prachtige poëzie, ik kan maar zo enkele dingetjes noemen. Mooi in vers 5b, als een steen in de diepte gezonken. En dan in vers 7, als stoppels opgewaaid. Paulus doet het ook zo graag, zo lekker springen van het ene beeld naar het andere, als een steen omlaag en als stoppels omhoog, maar het effect is hetzelfde. Ze zijn door God tot niets gemaakt. Nou, ik zei het straks al, is het nou de oostenwind of is wat hier in vers 8 staat? Door de adem van uw neus. Frappant dat we hier zelfs lezen, niet alleen over de ogen of de oren van God, maar zelfs over zijn neus. Neusgaten staat er letterlijk, dat is een apart woord in het Hebreeuws. Door de adem van uw neus. En vers 10, u hebt met uw adem geblazen. Nou, dit is nou een typisch voorbeeld waar je geen vals onderscheid mag maken. God maakt gebruik van middelen, hij gebruikt een oostenwind. Maar het is precies hetzelfde als ze zeggen alsof God zelf geblazen had. U weet, wind, zoals in het woord oostenwind, en adem. En lucht, dat is allemaal hetzelfde woord ruach in het Hebreeuws. Eén dezelfde gedachte, zoals je het Nieuwe Testament dat met het woord pneuma hebt. En zo is het hier ook. God blaast. En als je daar op aarde was geweest, had je gezegd, oostenwind. Die oostenwind zijn we trouwens al vaker tegengekomen. Dat vergat ik nog te zeggen, staat wel in die aantekeningen. In de Genesis, ook bij de plagen, de achtste plagen, oostenwind voerde al die sprinkhanen weg. Maar goed, afgezien daarvan, Het is hetzelfde als ze zeggen, God blaast als om te zeggen, hij stuurt een wind die het werk doet. Het is altijd God die zelf handelend optreedt, ook al gebeurt dat door middel van de middelen. God wordt genoemd in vers 11 met deze mooie zin. Wie is als u onder de goden, heren? Je zou zeggen, de Bijbel is toch monotheïstisch? Er is toch maar één God? Dan stel je toch zo'n vraag niet, als er maar één God is. Ja, maar we hebben al gezien, de goden zijn voor de volkeren een realiteit. Zij vereren hun eigen goden. En nogmaals, 12 vers 12. God heeft zelf gezegd, ik heb een strijd met de goden van Egypte. Lees, met de demonische machten in Egypte. En hier wordt gevraagd, onder al die machten, wie is de grootste? God zelf. Want al die goden zijn uiteindelijk niets anders dan gevallen engelen, schepselen van God. Hij zegeviert over hen en dat is ook bij de Rietzee duidelijk gebleken. Nu komt er weer een heel nieuwe gedachte. We komen er een hele handvol tegen vandaag. En dat is het wonen van God. Ik wees al op die uitdrukking Shechina, wat ook wonen betekent. Alleen dat woord vind je niet in de Bijbeltekst. Maar hier een nieuwe gedachte. Genesis spreekt daar nooit over een God die bij de mensen woont. Dat kan ook niet. God woont bij de mensen, dat kan alleen als er een verlost volk is. God neemt een heilige woonplaats in, te midden van zijn volk. Dus als er een nieuw volk is, een verlost volk is, komt meteen die gedachte van het wonen van God bij zijn volk naar voren. Misschien al in vers 2, maar zelfs de herziene Statenvertaling durft het zo niet meer weer te geven. Daar staat, hem verheerlijk ik. Maar andere vertalingen, ook al de Targum, dat is de oude Aramese parafrase van het Oude Testament, die geeft het zo, Rashi geeft het zo, de Statenvertaling, hem wil ik een lieflijke woning maken. Nou ja, of je dat in vers 2 zo moet vertalen, ja of nee, in elk geval, lezen we in vers 13, u leidde hen door uw kracht naar uw heilige woning. En vers 17, u zult hen brengen en hen planten op de berg die uw eigendom is. Uw vaste woonplaats die u gemaakt hebt, heren. Het heiligdom, heren, dat uw handen gesticht hebben. Dat is nogal wat. Je ziet dat het volk hier verre uitstijgt boven hun eigen begrip van de dingen. Straks met Mara en Elim zeg je, hé, nou herkennen we ze weer. Gewoon mensen van vlees en bloed. Dit gaat ver boven hun eigen geestelijk denkvermogen uit. Dat ze hier al spreken over een woonplaats van God te midden van zijn volk. Dat is helemaal Gods gedachte. Je zou zeggen, dit zijn de woorden van God zelf. Hij is met zijn volk op weg naar die heilige woonplaats. Je zou kunnen zeggen, de hele woestijnreis is een soort pelgrimage. Een pelgrim is iemand die op zoek is naar een heilige plaats. En al voert hij weg dwars door barre streken, hij heeft zijn oog gericht op het einddoel. Dat is die heilige plaats. En die heilige plaats, zegt Ibn Ezra, dat zou gewoon de berg Sinaï kunnen zijn, want daar hebben ze de tabernakel al gebouwd. Maar dat was maar behelpen. Uiteindelijk is dat toch, zoals Nachmanides en Sforno zeggen, dat ze op weg gaan naar Gods tempel. Zoals die later op de berg Moria gebouwd zou worden, of poëtisch de berg Sion. Is dat niet verpand? Ze zijn op weg naar het beloofde land. Niet om simpelweg daar te wonen onder heerlijke omstandigheden. Nee, ze zijn als pelgrims onderweg naar Gods huis. Naar de tempel van God. En zegt vers 11 en vers 17, de normen daar zijn Gods heiligheid. Wie is als u verheerlijkt in heiligheid? En in vers 17 ook, het is een heiligdom. Psalm 93 vers 5 zegt, de heiligheid is uw huis tot sieraad. Dan komt het ook nog wel aan de orde. Heiligheid is het kenmerk. Heilig betekent afgezonderd en toegewijd aan de Heere God. En alweer een nieuwe gedachte. Er staat hier vers 18. De Heere zal regeren voor eeuwig en altijd. In vers 14 tot 16 wordt gesproken over alle volkeren die als het ware allemaal gehoord hebben van wat daar bij de Rietzee is gebeurd. En die beven en sidderen. Want ze hebben daarin de grootheid van de God van Israël gezien. Nou, die grootheid zal ertoe leiden dat God uiteindelijk inderdaad als koning erkend zal worden onder alle volkeren. En wij weten dat dat is in de persoon van de Messias. Doordat Israël hier triomfeert, laat God zijn heerschappij zien, die hij niet alleen over Israël heeft, maar over alle volkeren. En dat is profetisch uiteindelijk een heenwijzing naar het Messiaanse Rijk, wanneer Yeshua zal regeren op Sion, zoals Micha 4 dat zo mooi beschrijft, en vele andere plaatsen, Zacharia 14 enzovoort. Dus profetisch is dit een heel belangrijke uitspraak. Waar komt dit ineens vandaan? Dat slot van de lofzang. De Heere is koning. We zijn niet alleen op weg naar een tempel, dan denk je aan een hoge priester. We zijn ook op weg naar het koninkrijk Gods. Nou, Mirjam doet ook mee. Die is profetes, staat hier. Profetes betekent in het Hebreeuws onder andere in extase God groot maken. Want ze spreekt hier helemaal geen profetische woorden uit. Ze is eigenlijk, zoals je dat in evangelische kringen noemt, hier aanbiddingsleidster. Zij leidt de hele menigte van vrouwen aan met muziek en dans. En ik noem dat zo expres omdat in het huis van de verloren zoon dat ook zo mooi staat. Die oudste zoon hoort muziek en dans. Daar moest hij niks van hebben, net zo goed als een heleboel christenen ook niet. Maar in het huis van de verloren zoon is het feest met muziek en dans. En dan nog even, om de stemming te bederven, deze slotzin. Van al die mensen die hier zingen, inclusief Mozes, inclusief Mirjam, inclusief Aaron. Zijn er maar twee die uiteindelijk dat heerlijke doel waarover ze zingen bereikt hebben. Jozua en Caleb. Nog een paar tenslotte voor de pauze profetische aspecten. Het staat in vers 1 zo mooi, Mozes zingt ook. Denk je zo, die bijna, wij zijn een zingend volk. Maar Yeshua is een zingende Messias. Hij zegt het al profetisch in Psalm 22 vers 23. In het midden van de gemeente zal ik u prijzen, ik, enkelvoud. En dat wordt zo mooi aangehaald in Hebreeën 2 vers 12. En dan ook regelrecht toegepast op Yeshua. En in Psalm 40 is een ander voorbeeld waar hij een nieuw lied in zijn mond heeft dat hij zingt te midden van Gods volk. Je zou kunnen zeggen, deze doortocht, deze heerlijke dag, de dag van lofprijzing, is de dag van Israëls verloving. Jeremia 2 vers 2 zegt uitdrukkelijk dat die tijd van Israël daar in de woestijn een bruidstijd was. De Sinaï, de verbondsluiting, is heel duidelijk de huwelijkssluiting. Met alle kenmerken die bij een Joodse bruiloft horen. Dat hopen we nog wel te zien. Als dat zo is, dan is dit de verlovingsdag. En ook dat heeft weer profetisch grote betekenis, zoals je bijvoorbeeld in Hosea 2 ziet. Maar we kunnen niet in alle details uitspitten. Samenvattend, we horen hier over een berg. Dat moet uiteindelijk de berg Moria zijn of de berg Sion. En die mondt uit in het Messiaanse Rijk, zoals Jesaja 2 zo prachtig beschrijft. Waar Sion het middelpunt van de wereld zal zijn. We horen hier over de woning van God, in elk geval in vers 13. God te midden van zijn volk. In het Messiaanse Rijk wordt die tempel beschreven in Ezechiël 40 en verder. Ten derde, we horen hier over heiligheid. Want als God te midden van zijn volk woont, dan moet dat een heilig volk zijn, hem toegewijd. Dat zich ook heiligt om de Heere waarachtig te kunnen dienen. Tot in het Messiaanse Rijk, zoals Zacharia 14 prachtig beschrijft. Ook alles wat daarover heiligheid gesproken wordt. En ten vierde, het koninkrijk als zodanig. De Heere is koning. Alles wat we hier vinden, verwijst A, naar het beloofde land als einddoel van Israëls woestijnreis. En B, uiteindelijk verwijst het alles naar het Messiaanse Rijk. Dan is Israëls woestijnreis pas werkelijk ten einde.